Wij openen Gods woord in het Oude Testament. Wij lezen vanuit het eerste boek, of vanuit Daniël, en daarvan het eerste hoofdstuk, dus het boek van de profeet Daniël. En daaruit lezen wij het eerste hoofdstuk, en dat hoofdstuk lezen wij in zijn geheel. Dus wij lezen Daniël 1. Tekst voor de prediking zijn de versen 3 tot en met 9. Dus wij lezen Daniël 1, tekst voor de prediking zijn de versen 3 tot en met 9. En wij lezen daar: in het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand, en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning. En dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast. En van de wijn die hij dronk om hen in 3 jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de Judeërs Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Belsasar, Hanania Sadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniël: ik ben bevreesd voor mijn heer de koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniël tegen de kamerheer, die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniël, Hanania, Misaël en Azaria: stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef. Laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat wij dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen, die de gerechten van de koning eten, bezien worden. En doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak. 10 dagen stelde hij hen op de proef. Aan het einde van de 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen zij er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerecht en de wijn die zij moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis, verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. De koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. En in alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Tot zover. En zoals gezegd, het tekstgedeelte voor de prediking zijn de versen 3 tot en met 9. Daniël 1, de versen 3 tot en met 9. Het thema boven de preek is de juiste keuze maken. Het thema boven de preek, de juiste keuze maken. De gemeente, toen Nebukadnezar Jeruzalem naderde, was het voor hem veni, vidi, vici. Oftewel, hij kwam, hij zag en hij overwon. Het kostte hem weinig moeite om de koning die daar op dat moment regeerde, koning Joachim, een jonge koning, eind 20, begin 30, om hem te overwinnen. En een man die, als hij nu Nebukadnezar aan ziet komen, maar één ding kan doen, weten dat hij verliezen gaat. Dat als hij naar zijn eigen leger kijkt, weet ik heb niets in te brengen tegen deze machtige keizer. Deze machtige koning die inmiddels het oude Assyrische Rijk verslagen had, wat eeuwen bestaan had en ook de koning van Egypte, de farao, onder zijn voeten geworpen had. Deze kleine koning in Israël, hij moest het onderspit delven. En dat is niet verrassend. Dat was het voor Jojakim ook niet. Tenminste, dat had het niet moeten zijn. Jojakim, die zijn vader is opgevolgd, logisch, als zoon van de koning, koning Josia. Zijn vader die leefde naar de wil van God, die het land had opgeschoond, alle afgoden, het land had uitgezet en Israël wat God was gaan dienen. Maar deze zoon, die trad niet in de voetsporen van zijn vader. Het was ten eenenmale niet zo vader, zo zoon. Hij haalde de afgoden met dezelfde vaart weer terug. En hij deed alles wat God verboden had en hij leefde alsof God niet bestond. En dat werd hem aangezegd. Jeremia kwam bij hem, de profeet. Met een perkament. Met een profetie. En hij las het hem voor. Jojakim, u kunt zo doorgaan, maar als u zo doorgaat, komt u God tegen en dan zult u onder de voet gelopen worden. Wat deed deze jonge koning? Hij had het perkament door de midden gescheurd en dat in het open haardvuur waar hij naast zat, daar had hij het ingeworpen. Weg ermee. En toen zette hij alles op alles om de boodschapper van dat woord, Jeremia, om die ook nog eens om te brengen. Hij wilde daadwerkelijk dat woord wat God tot hem had gebracht doodzwijgen. En hij zette alles op alles om dat te doen. Ja, dat kunnen wij doen. Kijk, wij zullen het woord van God niet in de open haard werpen. En wij zullen dat niet zozeer openlijk afstand nemen. Maar je kunt leven dat het woord tot je komt, maar dan kun je leven alsof dat het woord niet bestaat en alsof God niet bestaat. Dat God zondag aan zondag met zijn woord komt, dat je het zelf leest, overdenkt, ermee opgegroeid bent, maar eigenlijk in je leven er geen praktijk van maakt, er niet voor buigt. En diep in je hart eigenlijk zegt, ik regel het zelf wel. Zo kan het. Zo deed Jojakim het ook. Maar wij kunnen God vergeten. Maar het zegt niet dat God ons vergeet. En wij kunnen doen of Gods oordeel niet bestaat. Maar daarmee is God nog niet zijn oordeel vergeten. Daarom als Nebukadnezar daar aankomt met dat machtige leger van hem, dan is dat voor deze koning een profetie van oordeel dat tot vervulling komt. En zo is voor ons een waarschuwing. Dat je kunt achterloos met het woord omgaan. Je kunt er niet onder buigen, je kunt zelf voortleven, je kunt alles in huis halen wat niet naar Gods wil is en denken dat God niet bestaat, maar daarmee schuiven wij God niet aan de kant. Hij komt erop terug, in je leven of na dit leven. En dan zijn alleen die paar woorden, dat is als het ware een spiegel voor ons, hoe het in ieder geval niet moet in het leven. Hoe het niet moet. En na deze oordeelsdag voor deze koning worden de schatten van het rijk worden geroofd. De koning van Juda wordt in de hand gegeven en een deel van de voorwerpen van het huis van God. En hij bracht het, dus Nebukadnezar, die brengt het naar het land Sinear, naar het huis van zijn God, dus naar de afgod. En hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Aangrijpend, direct wordt hier zichtbaar dat God komt. Hij geeft Jojakim over in de handen van Nebukadnezar. Jojakim, hij komt onder de tucht te staan, onder de macht, en later wordt hij gevangen gezet. En het raakt ook het huis van God, de tempel, want een deel van de schatten worden verhuisd, ook naar Babel, en daar opgeborgen in een afgodentempel. Maar als je de stoet ziet gaan, stel dat je in Jeruzalem zou staan, zo lang geleden, dit is zeg maar 590 voor Christus. En je ziet deze stoet de muren van Jeruzalem langs gaan en vervolgens de poort van Jeruzalem uitgaan op weg naar Babel, een lange reis, op weg naar het huidige Irak, Iran. Een lange reis, dan zie je daar niet alleen enorm mooie voorwerpen uit het huis van God. Je ziet er niet alleen goud en zilver en andere kostbare voorwerpen en dingen die eer waard zijn. Maar je ziet in die stoet ook een aantal mensen die getransporteerd worden. Afgevoerd. En dan niet de oude vandaag. Niet de mensen die al volwassen geworden zijn en zo hun leven al hebben vormgegeven. Dus niet de 70ers, maar ook niet de 50ers, geen 40ers, geen 30ers, ook eigenlijk geen 20ers. Als je goed zou inzoomen, wat zie je dan? Dan zie je daar een aantal jongens van een jaar of 14, 15. En jongens, niet zomaar jongens van wie die ze tegenkwamen op straat, om die zo van de straat te plukken en mee te nemen, zoals de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog op razzia gingen, zeker aan het einde van de oorlog, en alle mannen die ze tegenkwamen op transport zetten. Nee, heel specifiek, er is een opdracht gegeven, vers 3, de koning had tot Aspenas, de overste, gezegd dat hij voortbrengen zou uit de kinderen van Israël en dan uit de hogere regionen, mannen die met een goede afkomst. En dan nog heel specifiek, zo staat er geschreven, zonder enig gebrek, vers 4. Knap van uiterlijk, bedreven in wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand. En nog een keer op je in laten werken. Als je ze tegenkomt, dan worden ze eerst beoordeeld op hun uiterlijk. Dus zonder enig gebrek. Met andere woorden, er mag niets aan mankeren. Als ik naar mezelf kijk, ik draag een bril. Als ik hem afzet, dan zie ik nog bitter weinig. Met andere woorden, ik zou niet in aanmerking komen. Er mocht niks aan mankeren. Het moest op het oog in ieder geval helemaal gaaf zijn. Er mocht niets aan zijn wat een gebrek zou kunnen zijn of kunnen gaan vormen. En daarbij, het moest niet alleen goed zijn, het moest ook nog eens mooi zijn, knap van uiterlijk. Het moesten jongens zijn, als je ze tegenkwam, dat je onder de indruk was en dat je zou zeggen, dat is een knappe vent. Dat is een knappe jongen, dat wordt een knappe vent. En daarbij, niet alleen de buitenkant, zouden we nog zeggen dat dat is wat oppervlakkig, alleen die buitenkant. Nee, dan wordt men ook nog eens ondervraagd, men beproeft, men gaat na, wat zit er nou in die jongens? Nou, ze moeten nog eens knap van uiterlijk, maar bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand. Wat betekent dat kortom? Praktisch inzicht. Daarbij ook nog eens een goede algemene ontwikkeling. Wij zouden zeggen, ze moeten niet zomaar ergens uit een zeer beschermde omgeving komen die nooit verder hebben gekeken. Een brede ontwikkeling. En daarbij ook nog eens mensen die jongens die van nature een kritische geest in zich meedragen. Niet alles wat ze voorgehouden wordt direct voor zoete koek geslikt. Een scherpe en een kritische geest die goed zullen kunnen dienen in de beste opleidingen van Babel. Kortom, zo hoorde ik iemand zeggen, het zijn jongens die menig vader als schoonzoon zou willen hebben. En jongens waar menig dame graag naast zou lopen. Ze zien er goed uit, ze hebben een goede achtergrond en ze zijn helder van verstand. Nebukadnezar die zijn hoveling op pad had gestuurd om het beste van Israël op te zoeken. Want als hij ze in zijn paleis zal uitnodigen en hij ontvangt bezoek, dan moet hij zich niet schamen voor zijn personeel. En het doel wat hij met hen voor ogen heeft, zij moeten op de beste posities daar in Babel terechtkomen. Het allerbest. En het allermooist. Als je dit leest, dan bekruipt je onwillekeurig het gevoel, er is niets nieuws onder de zon. Als je in onze maatschappij rondkijkt, dan wordt er gezocht naar wat knap is. Wat mooi is. Wat aan een bepaald schoonheidsideaal voldoet. de scholen en op de hogescholen en de universiteiten is men voortdurend bezig om de knapste student ertussen uit te halen en die nog in een bijzonder programma meer en meer te stimuleren. Bedrijfsleven, dat probeert voortdurend het beste eruit te halen en het beste personeel naar binnen te halen. En wie nu het voldoet, moet weer vertrekken. En dan hoef je maar te zwijgen over wat er in de media ons voorgehouden wordt, of de sport, als je naar de sport zou kijken. Misschien de bovenste 0,5% is voldoende, de rest niet. En zoek toch toen en nu naar alles wat knap, wat schoon, wat mooi is, wat volmaakt is. En zoek toch naar iets wat er eigenlijk niet is. Onwillekeurig dat je terugdenkt aan Genesis 3. Het moment dat wat volmaakt was en waarvan God zei, zie, het is zeer goed, dat het onvolmaakt werd. En dat de neiging die er toen was, namelijk dat de mens, Adam, Eva, wij erin betrokken, dat de mens de neiging had, het verlangen, wat, nou, men was goed, maar men wilde als God worden. Meer, meer, meer. Hoger, hoger, hoger. En nu in de gebrokenheid van deze wereld, in de onvolmaaktheid van dit bestaan, dat er voortdurend de zoektocht is naar iets van terug te vinden van dat wat er ooit is geweest en niet meer is. Nebukadnezar die het beste zoekt. En wie neemt hij mee? Inderdaad, deze jongens, hij neemt ze mee, 13, 14, 15, 16-jarigen. En hij zet ze op transport vanuit Jeruzalem naar Babel toe. Nou ja, stelt u het maar voor, ken u niet, dus ik weet niet wie er hier 13 of 14 of 15 of 16 is, of wie thuis verbonden is. Categorisatieleeftijd zou ik zeggen. Stel het je voor, van de een op de andere dag uit huis gehaald, op transport gezet, alles achterlaten. Alles. Op weg naar een wereldvreemde wereldstad. Weg hier voor Daniel uit Jeruzalem. Weg bij de tempel. Weg uit je vertrouwde omgeving waar je elke heg en steg kent. Weg bij je ouders vandaan. Weg bij je broers en zussen, vrienden, vriendinnen. School, alles loslaten. En op weg naar een plaats waarvan je één ding weet. De taal spreek ik niet. De godsdienst ken ik niet. En de mensen ken ik ook niet. We volkomen vreemd. Het is of dat je hier vanuit Rotterdam of hier uit deze omgeving in één keer wordt overgeplaatst naar Parijs of New York of een andere enorme wereldstad, Beijing, om daar te gaan werken. Om daar opgeleid te worden. En dan dus als puber. Van het een op het andere moment. En als je eraan komt, dan word je niet aan de randen van de stad opgeborgen, maar in het grootste paleis wat er staat, daar in de omgeving waar Nebukadnezar, de grote wereldheerser van dat moment, zijn huisvesting heeft. En dan ben je daar, en wat klinkt er dan achteraan in vers 4, en dat men hen moest onderwijzen? Nou, in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. Ze krijgen één direct vanaf dag 1 en dan 3 jaar lang onderwijs in de levensstijl en in de cultuur van Babel. Ze moeten compleet gevormd gaan worden naar dat wat Babel graag voor ogen ziet. En dat niet alleen, dus niet alleen kennis en kunde, en nee, ook heel specifiek, ook de dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning worden door de koning zelf vastgesteld. Elke dag komt het eten wat de koning zelf heeft, het beste van het beste. Waar de beste koks van dat moment zich over ontfermen, wordt voorgezet aan deze jonge heren. En op het bevel, let wel, neem dat mee, want dat kadert dit hoofdstuk. Men moet eten op het bevel van de koning. Dus zometeen als Daniel in zijn hart zich voorneemt om het niet te doen, gaat hij dwars tegen het bevel van de koning zelf in. En nog één ding. Ze worden met name genoemd. Zo zijn ze vertrokken uit Israël, uit Judea, uit Jeruzalem. Vers 6. Daniel, Ananja, Misael en Azaria. En ze komen daar aan, zo komen ze dus daar binnen, zo stellen zij zich voor. Dat is de naam waar hun moeder hen mee genoemd heeft en hun vader en hoe ze bekend zijn in Jeruzalem. En daar in Babel, bij wijze van spreken op de slaapkamerdeur, daar hangen 4 andere bordjes. En daar staat op geschreven, niet deze Judese namen, maar zo leert vers 7 ons, Belsasar, Sadrach, Mesach en Abednego. Zelfs je naam wordt je afgenomen. Van het ene op het andere moment heet je geheel anders. Van het ene op het andere moment is je paspoort niets meer waard. Wordt er een nieuwe naam opgeschreven. Wordt je complete identiteit, want dat zit toch iets in onze naam verbonden. Die wordt je afgenomen en je krijgt er een andere voor aangemeten. En dat zegt heel wat. Want kijk, onze naam zegt niet zo heel veel. De naam die u draagt, die vonden uw ouders mooi. Misschien bent u vernoemd naar grootouders. En anders is het gewoon gekozen. En de betekenis van de naam, ik weet niet of u weet wat uw naam betekent. Het zegt misschien iets over uw leven, maar dat zegt het niet bij voorbaat. Maar zo is het in het woord niet. Als daar een naam geschreven staat, dan tekent dat ook degene die die naam draagt. En als u een Bijbel met uitleg of met verklaring erbij heeft, dan kunt u het nazien. Wat betekenen de namen? Daniel betekent God is mijn rechter. Ananja, God heeft mij genade gedaan. Misael betekent zoiets als de Heere die aangrijpt. En Azaria betekent de hulp des Heeren. Met andere woorden, dat zijn namen met een diepe betekenis. Daniel die weet het, dat God oordeelt hem. God is mijn rechter. En die naam stelt hem direct voor het aangezicht van de koning der koningen. Dat alles wat er in dit leven gebeurt, dat is voor Gods aangezicht en God zal daarover oordelen. En dan is het ten leven, door Gods genade. Zoals Ananja het heet, God heeft mij genade gedaan. Dat het hem tekent, wie is Ananja, dat als je hem in het hart zou zien, dan weet je, Gods genade is genoeg. En bij de anderen, het is als het ware de Psalm 121, dat dwars door dit leven heen mijn hulp van de Heere alleen is. En in de nood dat wij de Heere zullen aangrijpen. Dat die namen laten zien hoe groot God is en wat dat voor deze jongelingen, deze jongens betekent. Nou, zet daar tegenover wat die andere namen betekent. Belsasar, de naam van Daniel, die nieuwe naam. Dat betekent, Bel beschermt zijn leven. Bel is een afgod. Sadrach, dat betekent, hij die invloedingen krijgt van de koning der planeten. Dat is van de zon. Dus met andere woorden, nou, de zonnestralen kennen wij nu. Die merken wij vandaag heel veel. Nou, dat je daarmee ingevingen krijgt van de koning der planeten. Mesach, dat betekent degene die aan de godin Sasha toe behoort. En Abednego betekent een dienaar van Nego, oftewel een dienaar van de afgod van het vuur. Daar staat er linea recta tegenover. Het is of van God, God is mijn rechter, God is genadig, of daar tegenover, ik behoor aan Bel en aan Abednego, of aan Sasha, alles van de afgoderij. Het licht of de duisternis. Het tekent wat Babel wil. Je denken vormen. Je identiteit veranderen. En compleet het leven in beslag nemen. Wat zegt dat ons? Wat zegt dat ons? Ik zei net, uw naam zegt misschien niet zoveel. Tenminste, niet over wie u bent. Niet over wat uw karakter is en nog minder over wat er in uw hart en in jouw hart leeft. Maar als we vragen aan u, wat is uw godsdienst, wat gelooft u, dan zult u zeggen en zal jij zeggen, ik ben een christen. Wat betekent dat? Dan zeg je ten diepste, ik ben van Christus. En dan is de vraag, is dat zo? Als het gaat om wie u bent,
Dat je zegt, ik ben een Christus. Dat je zegt, ik ben van Jezus Christus. Dat je weet, in mijn hart, in mijn leven is er één die regeert. Dat is God in Jezus Christus. Er is er één die mijn leven leidt. Dat is Hij. En er is er één die genadig is, die mij gezocht heeft en gevonden heeft, die mij zalig heeft gemaakt, die mij gereinigd heeft in het bloed van zijn Zoon. Dat je weet wat er in het woord staat als het gaat om wat zonde is en om wat van genade is, dat je daarin deelt. En dat bij wijze van spreken, alsof ze alles van je leven zouden afnemen, één voor één. Ja, dat dit overblijft. Ik ben van Jezus Christus. En als ze alles ervan af zouden nemen, dat één ding duidelijk is. Of je nu in Rotterdam bent, of in Capelle, of ver op deze wereld, in Parijs, of in New York, of aan de andere kant van deze wereld. Waar dan ook, dat dit van harte hetzelfde blijft. Zoals Luther dat zingt in het Lutherlied, neem goed en bloed ons af. Je kunt ons alles afnemen, Satan, maar dat niet. Is het zo of niet? Het is het een of het ander. Dan is de zaligheid niet aan leeftijd gebonden. Je ziet hier jonge jongens die leven door het geloof. Zo laat het vervolg van de geschiedenis zien. En als de werkelijkheid zo is dat het niet zo is, dan zie je dus dat tegenbeeld van Jojakim waar de geschiedenis mee begint. Dan komt hij dus met klem dat je allereerst God moet zoeken. Hij die rechter is, maar ook hij die genadig is. En dat dan dit woord vanmiddag, te midden van de warmte tot u komt, dat je hem zoekt. Al voel je en denk je er niets bij, dan doe je het op het woord van God. Omdat het Gods woord is. Wat laat zien, er is leven in hem en anders niet. Dat is wie deze jongens zijn. En dan wat Babel daartegenover stelt. Ik zei, ze probeert alles af te nemen. Dat alles eruit gehaald wordt. Wat naar het verleden wijst. Alles van Israël, alles van Jeruzalem, alles van hun Joodse afkomst, het moet zo snel mogelijk vergeten zijn. Het moet als het ware uitgewist worden, het moet vergeten worden, het is als het ware de slagzin vergeet je verleden, pas je aan, maak carrière en geniet van Babel. En maak je vooral niet te druk over wat je eerder geleerd en geloofd hebt. Zo probeert de Satan dat nog steeds. Om ons op te zoeken. Juist op de cruciale momenten van het leven. Waarin hij weet dat hij het beste aansluiting heeft bij u of bij jou of bij mij. Dat hij weet dat je als daar op zo'n kantelpunt staat, dat je wankelt, dat je zou tasten in het duister wat goed is en wat niet goed is. Dat hij alles op alles stelt om je stap voor stap in zijn macht te nemen. Stap voor stap dat hij probeert de macht in het leven over te nemen. Kijk, en dat kan met harde hand. Dat is wat er in Noord-Korea gebeurt. Of nu in China of op andere plaatsen in deze wereld waar de christenvervolging is. Daar is het of het Jezus Christus verloochenen of sterven als het erop aankomt. Maar dat zien wij hier niet. Ja, de start is natuurlijk radicaal en pijnlijk en scherp. Maar eenmaal daar in Babel, daar komen zij op de beste plek. Zij hebben de beste woning, de beste plaats, het beste eten, de beste opleiding. Beter kun je je niet wensen. Als je je iets aanpast, dan wacht je een glanzende carrière en kom je verder dan dat je ooit in Jeruzalem had kunnen komen. Dat is niet meer aan de hand. Want dat is met de fluwelen handschoen. Zachtjes aan, masserend, aanpassend. Om je zo te vormen naar het beeld dat de wereld van ons wil maken. Want zo zit een diepst onder ons ook. Tenminste in de maatschappij waarin wij leven. Je kunt praten over, en dat gebeurt wel, over de grote boze buitenwereld. Misschien gebeurt dat hier in Rotterdam iets minder als op de Veluwe, waar ik woon. Maar in ieder geval wel dat wat buiten is. Maar laten we eerlijk zijn, als je elkaar diep in de ogen kijkt, wie heeft het nu echt niet naar de zin in deze wereld? Je kunt vrij naar de kerk komen, of vrij meekijken. Er is niemand die je controleert. En de wereld biedt genoeg aan voedsel, aan mogelijkheden. Natuurlijk niet aan iedereen. En ook mensen die moeite hebben en die helemaal niet meekomen. Maar als je even heel globaal kijkt, zeker in ons Westen, hier in onze omgeving. Stap voor stap, moment voor moment. Het is als met zo'n zachte hand die je langzaam de kant van het woord vandaan geeft. Je mag eigenlijk alles meenemen, want dat is eigenlijk wat hier voorgehouden. Je mag alles meenemen, maar als je maar één ding vergeet, dat is God en zijn woord. Daniel, nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou verontreinigen, zo zegt ons vers 9. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning. Waren die onrein? Dat kan. Geofferd aan de afgoden en daarom dat ze niet zijn zoals het is in de wetten van Mozes. En dat ze daarom het niet willen eten. Aan de afgoden geofferd geweest, maar tegelijk, als we kijken naar de wijn, want het gaat niet alleen om het eten, het gaat ook om het drinken. Dat als het gaat om wijn, dat daar geldt in het woord van God en ook in de wetten van Mozes geen verbod op. Er ligt nog iets onder. Wij weten nog dat bevel van koning Nebukadnezar, zij moeten dat doen. Met andere woorden, wie dat eten aanneemt, die laat daarmee zien, ik eet uit de hand van de koning. Hij neemt in zijn hart voor om dat niet te doen. Er klinkt al door, er staat er één boven Nebukadnezar, namelijk de koning der koningen. Want u kunt koning zijn van een machtig rijk, maar u kunt geen korrel graan laten groeien. En nog veel meer, als het gaat om dit eten, dat het symbool staat voor alles wat hier gebeurt. Dat Babel alles op alles zet om deze vier vrienden te voeden met alles wat Babel in deze wereld te bieden heeft. Dat het laat zien symbolisch dat je het eten uit de hand van de koning, dat het niet alleen gaat om de dingen die daadwerkelijk gegeten worden, maar ook alle invloed die daarin besloten ligt in de cultuur en alles wat er in Babel is, opdat zij helemaal daardoor in beslag worden genomen. Daniel neemt zich in zijn hart voor om niet daarvan te nemen. Dat is een, wij zouden zeggen, een principiële keus. Dat is niet zomaar iets dat je zomaar doet. Hij neemt zich dat in zijn hart voor. Het is een diepe overtuiging die in zijn hart naar boven toe komt. Dat het eten uit de hand van de koning, dat geen doen is. Dat hij zich op die manier niet wil laten verontreinigen, niet wil laten besmetten. Dat duidelijk is dat hij bij Jeruzalem vandaan is, maar daarmee niet bij God vandaan. Hij wil zich niet laten besmetten met die ideeën. En het is symbolisch als je kijkt dan naar welke naam er genoemd wordt in vers 2. Want dan lezen wij, en dan kijken we even terug naar vers 2, dat waar gaat een deel van de vaten van het huis van God naartoe?
vanuit Juda, vanuit Jeruzalem, en hij bracht die naar het land Sinear.
Ik hoop dat u enigszins thuis bent in de Bijbel. Maar dat land Sinear, waar vinden wij dat ook? Dat vinden wij ook in Genesis 11. Wat vinden wij in Genesis 11?
Dan zijn we kort na de zondvloed. Dat lezen we in hoofdstuk 8. En dan zijn we in hoofdstuk 11, Genesis 11. En wat lezen wij daar in vers 2? En het gebeurde dat toen zij, dat is iedereen die op dat moment op de aarde is, naar het oosten trok. Dat zij een vlakte in het land, en daar komt het land Sinear vonden. En daar gingen zij wonen. En dan in vers 3, Genesis 11, vers 3. En zij zeiden alle tegen elkaar, kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienen hun tot steen en het asfalt dient hen tot leem. En dan vers 4, en zij zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Nou, het volgende vers, toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien.
Kinderen weten welke geschiedenis dat is, de torenbouw van Babel. Sinear, wat symbool staat voor afgoderij, voor hoogmoed, voor alles wat niet God toebehoort. En de gedachte dat de mens regeert, dat de mens de maat is van alle dingen en dat de mens alles bepaalt. De plaats waar je een toren bouwt tot in de hemel, om daarmee naast God te zitten. Nu, te midden van dat land Sinear, daar in Babel. Dat Daniel hier laat zien dat hij in zijn hart voortneemt. Zo niet. Zo niet in deze wereld te staan en zo niet gevoed te worden door alles wat deze wereld te bieden heeft. Maar in het hart te blijven bij dat wat geleerd is, namelijk bij het woord van God en wat hem van jongs af aan is meegegeven. Dat hij volhardt in het geloof. Komt op het hart aan. Net vroeg ik, wat ligt er in je hart? Als het gaat om een christen te zijn, behoort u hem toe. Of niet? Als hij hem niet toebehoort, dan heeft deze wereld het gemakkelijk met u. Dan zit je in Jeruzalem misschien als het gaat om de kerk. Maar je hart zit in Babel. En dan schipper je net zo lang, want dat had Daniel je makkelijk kunnen doen met zijn drie vrienden. Er komen daar etenschalen genoeg en er zal vast vlees tussen gezeten hebben wat wel voldoet aan dat wat in de wetten van Mozes staat. En wellicht hadden ze als ze wat geschoven hadden, hadden ze van een of andere bediende wel water gekregen in plaats van wijn. Had het precies gepast, hadden ze geen discussie hoeven aangaan, niet hoeven te onderhandelen, daar komen we in de preek nu niet aan toe, maar u kent het, niet hoeven te onderhandelen over die 10 dagen van beproeving. Het komt op het hart aan. Zij konden zich daar ook niet overeind houden met het argument, zo heb ik het niet geleerd. Of zo ben ik het niet gewend. Zij nemen zich in het hart voor. Het is daadwerkelijk een zaak van het hart. Het is een zaak tussen God en hun hart. Het is een zaak voor het aangezicht van God en het leven uit God. Zo is het ook met ons. De wereld prikt door alles heen wat niet uit het hart naar boven toe komt. Maar is de werkelijkheid in het hart te zien, te leven uit Jezus Christus. En te weten dat je het van zijn genade moet hebben en ook dat zijn genade genoeg is. En dit zijn jonge jongens. Die hebben thuis blijkbaar het goede geleerd. Dat je nog verder zou kunnen denken en dat als spiegel ons voor ogen kunnen stellen voor u die ouders bent. En voor u als gemeente, richting onze kinderen, de pubers, maar ook die veel jonger zijn. Dus zeg maar tot de leeftijd tot 12 jaar. Wat houden wij hen voor? Hoe leven wij hen voor? Gaat het om het hart? Of is het zaak van de buitenkant? Zijn het de dingen die moeten? Of is het een zaak van mogen? Is geloof een zaak die ten diepste moeitevol is? Of een zaak van het hart? Dat ze aan u zien, aan jou zien, aan mij zien en het weten, niet dat wij volmaakt zijn, dat zien zij ook. Maar wel dat het op het hart aankomt, dat de keuzes die je maakt, dat je die in afhankelijkheid maakt. En dat je zoekt om je kinderen op te voeden tot eer van God. Dat je daar tot het uiterste toe inspant. En niet omdat je dat zelf zo fijn vindt, maar dat je weet. Ik heb ze van God gekregen. Dat je ze ook eenmaal weer aan hem wilt teruggeven. Dat je weet, zeker bij het ouder worden, deze wereld, het is niet volmaakt, het is ten dele. Dat je je kinderen daar niet voor over hebt. Dat je hen leert, het komt op het hart aan, namelijk leven door het geloof in Jezus Christus. Dat ze zien wat je meent in het hart. En hoe je vanuit het hart daadwerkelijk de keuzes in het leven maakt. Principieel, dat ook. Niet vanuit hardheid, maar vanuit liefde. Omdat je weet, die naam van Daniël, God is rechter. Ons leven dat open ligt voor God. Elke dag, elk moment. En dat je het weet, die andere naam, God is genadig. Gave van God. Komt in dit hoofdstuk, moet u thuis maar nalezen. Dat dit was een kernwoord in het hoofdstuk, God geeft. Je ziet het bij die koning, Joachim wordt in de handen van Nebukadnezar gegeven, dat doet God. We lezen het in vers 9, God gaf Daniël. En dan vervolgens ook in vers 17, dat er achteraan kreeft, God geeft aan hen kennis en verstand. Dat is genade, gave van God, ontvangen. En dat je die andere namen ook weet, namelijk mijn hulp is van de Heer alleen. Bidend, zoekend, afwegend wat tot eer van God is en wat niet. Daniël nam zich voor in zijn hart niet te besmetten. En daarom, daar zie je hem aan de slag gaan. Hij verzoekt het aan het hoofd van de hoveling of hij zegt niet zo over te ontreinigen. En dan vers 9, God gaf Daniël genade, barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Wie naar Gods wil leeft, mag zegen verwachten. Niet dat je levensweg op dat moment geasfalteerd vlak wordt, maar wel dat je stap voor stap met God mag gaan. En dat zelfs op de momenten dat er mensen, waar je misschien wel eens een berg tegenop ziet, om daar iets over God te zeggen, om daar iets van de liefde van Jezus Christus tegen te vertellen, en om iets te laten zien waarom je de keuzes maakt in het leven zoals je ze maakt voor Gods aangezicht. Dat het meevalt. Zoals die volstrekt heidense hoveling. Die genade en barmhartigheid betoont. Van wie het volstrekt niet verwacht, die opeens meevalt. Die opening geeft, die mee gaat denken. Dit zijn dezelfde woorden die je ook ziet als Jozef voor de grote farao staat. Een man die hard is, een man waarvan wij zouden zeggen, zeker als je verder leest in de geschiedenis, dat die man harder en harder en harder wordt. Een tegenstander van God. Maar als Jozef bij hem staat, dan krijgt hij genade. Dan opent zich het hart. De grootste tegenstander. Die door de werking van God meevalt. Nee, niet deze man, die trekt zich later terug. Hij durft het toch niet aan. Maar hij stoot er niet af. Hij zegt niet direct, het kan niet. die met God gaat, mag zegen verwachten. Dat is hier tegenbeeld met Jojakim. Die ging tegen God in. Ja, dan kom je God tegen. Maar wie met hem gaat, uit genade, door genade. Zelfs in de meest moeilijke momenten, dat je met je benen tot je knieën in Babel staat, bij wijze van spreken. Dat je je nergens meer kunt terugtrekken. Geen veilige haven in de buurt. In geestelijk opzicht. Dan nochtans, mijn hulp is van de Heere. We zongen dat God bewaart. Dat geeft troost, ook in deze tijd. Als je Daniel ziet, dat je denkt, ik had het niet gedurfd. En als ik keuzes moet maken om mijn werk, en hier op het voorbedenbriefje stond te bidden voor degenen die met ethische dilemma's te maken hebben. Als het gaat in handel of op welke positie u of jij ook zit. Dat je het misschien niet durft te doen. Dat je zegt, dat herken ik niet in mijzelf. God geeft barmhartigheid, genade. Dat je juist op die momenten dat het moeilijk is, weet wat genade is. Dat draag je niet zelf mee. Dat ontvang je. Een geopende hand. Die gevuld wordt door God. Die daar zijn eigen zoon voor over had. En die het laat zien, het is volbracht in hem. Ook dat deel van het leven met hem. God geeft. En dan de juiste keuze. Amen.